Ik zou maar willen lezen uit Richteren hoofdstuk 17 en 18. Het is een conferentie, dan mag ik toch altijd net ietsje meer zijn, geloof ik. Dus gaan we beginnen met allerlei een stukje te lezen. Richteren hoofdstuk 17. Ik ga enkel dan een klein stukje overslaan, maar ik ga het hier wel Er was een man uit het bergland van Ephraim die Micha heette. En deze zei tegen zijn moeder: de 1100 zilverstukken die ontnomen zijn, waarover u in mijn bijzijn een vervloeking hebt uitgesproken, zie, dat geld is bij mij. Ik had het weggenomen. En daarop zei zijn moeder: gezegend zij mijn zoon door Javé. En zo gaf hij de 1100 zilverstukken aan zijn moeder terug. Maar zijn moeder zei: ik heb dat geld geheel aan Javé geheiligd, terwille van mijn zoon, om een gesneden en gegoten beeld te maken. Dus geef ik het nu aan jou terug. Nadat hij het geld aan zijn moeder teruggegeven had, nam zijn moeder 200 zilverstukken en had ze aan de edelsmid, die daarvan een gesneden en gegoten beeld maakte. En het kwam in het huis van Micha te staan. En de man Micha had een godshuis. Ook maakte hij een efod en afgodsbeeldjes en wijde een van zijn zonen om voor hem tot priester te zijn. In die dagen was er geen koning in Israël, en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Nu was er een jonge leviet die verblijf hield in het stamgebied van Juda en in Bethlehem woonde. En toen ging deze man uit de stad uit Bethlehem in Juda weg om daar te verblijven waar hij onderdak zou vinden. En toen hij tijdens zijn tocht in het bergland van Ephraim kwam, tot bij het huis van Micha, zei Micha tegen hem: waar komt u vandaan? En hij zei tegen hem: ik ben een leviet uit Bethlehem in Juda en ik ben op weg om daar te verblijven waar ik onderdak zal vinden. Daarop zei Micha tegen hem: blijf bij mij en wees voor mij tot een vader en tot een priester. Ik zal u elk jaar 10 zilverstukken geven, een staal klederen en wat nodig is voor uw levensonderhoud. En de leviet ging met hem mee. De leviet stemde erin toe bij die man te blijven. En de jongeman was als een van zijn zonen voor hem. En Micha wijdde de leviet en de jongeman werd voor hem tot priester. En zo was hij in het huis van Micha. En toen zei Micha: nu weet ik dat Javé mij wel zal doen, omdat ik deze leviet als priester heb. Vers 18. In die dagen was er geen koning in Israël. En in die dagen zocht de stam van de Danieten voor zich een erfelijk bezit om er te wonen. Want op die dag was er hun onder de stammen van Israël nog geen erfelijk bezit ten deel gevallen. Daarom stuurden de Danieten uit hun hele geslacht 5 mannen, strijdbare mannen uit Zora en uit Eshtaol, om het land te verspieden en grondig te verkennen. En ze zeiden tegen hen: ga op weg, doorzoek het land. En ze kwamen in het bergland van Ephraim bij het huis van Micha en overnachten daar. En daar viel hun het accent van de jonge leviet op. Zo gingen ze naar hem toe en vroegen hem, hoe bent u hier zo terechtgekomen? Wie heeft u hierheen gehaald en wat doet u hier? Daarop zei hij tegen hen: zo en zo heeft Micha met mij gedaan. Hij heeft mij ingehuurd en ik ben van hem tot een priester. En ze zeiden tegen hem: raadpleeg God toch, dan weten wij of onze weg die wij gaan voorspoedig zal zijn. En de priester zei tegen hen: ga in vrede, uw weg is voor de ogen van Javé. Dan vinden we, ik sla het even over, dat de verkenningstocht van die verspieders een groot succes is. Ze ontdekken een gemakkelijk doelwit en dan brengen ze verslag uit bij hun stamgenoten, waarop er een veroveringstocht wordt ingezet met 600 manschappen en dan komen ze opnieuw bij het huis van Micha terecht. En dat wil ik lezen in vers 14. Toen namen de 5 mannen die het gebied van Laïs waren gaan verspieden het woord en zeiden tot hun stamgenoten: weet gij dat er in deze huizen een efod is, afgodenbeeldjes en een gesneden en gegoten beeld? Nu dan, weet wat u te doen staat. Daarop sloegen zij daarheen af, kwamen wij het huis van de Levitische jongeling, het huis van Micha, en vroegen naar zijn welstand. En de 600 mannen van de Danieten bleven met hun wapenrusting aan bij de ingang van de poort staan. De 5 mannen die het land verspied hadden, liepen echter door. Ze gingen naar binnen en namen het gesneden en gegoten beeld, de efod en de afgodenbeeldjes weg. Nu stond de priester bij de ingang van de poort bij de 600 mannen met hun wapenrusting aan, En toen zij die het huis van Micha waren binnengegaan, het gesneden en gegoten beeld, de efod en de afgodenbeeldjes wegnamen, zei de priester tegen hen, wat doet u? En daarop zeiden ze tegen hem, zwijg, hou uw mond dicht en ga met ons mee. Wees voor ons tot een vader en een priester. Is het beter dat u een priester bent voor het huis van één man, of dat u een priester bent voor een stam en een geslacht in Israël? En toen werd het hart van de priester vrolijk en hij nam de efod, de afgodenbeeldjes en het gesneden en gehouten beeld en voegde zij bij het volk. Vervolgens keerden zij om en trokken ze verder. En ze lieten de kleine kinderen het vee en de bagage voor zich uitgaan. Toen ze ver bij het huis van Micha vandaan waren, werden de mannen uit de woningen bij het huis van Micha opgeroepen en ze haalden de danieten in en schreeuwden de danieten toe, waarop die zich omkeerden en tegen Micha zeiden, wat is er met u, dat u al die mensen bijeengeroepen hebt? U hebt de goden gestolen die ik mij gemaakt heb, antwoordt Micha. Ook mijn priester hebt u meegenomen. Niets heb ik meer over. Waarom zegt u dan tegen mij, wat is er met u? Maar de danieten antwoorden, u kunt maar beter niet zo'n grote mond tegen ons opzetten. Want wanneer deze heetgebakerde mannen zich op u storten, is het met u en uw mensen gedaan. En hierop vervolgden de danieten hun weg. En Micha, die inzag dat hij toch niets tegen hen kon beginnen, keerde terug naar huis. Ze hadden dus meegenomen wat Micha had gemaakt, als ook de priester die hij had gehad, en kwamen in Laïs bij een rustig en onbezorgd volk. En ze sloegen hem met scherpte van het zwaard, en de stad verbrandde zij met vuur. Er was niemand die de bevolking van Laïs te hulp kwam, want Sidon lag ver weg, en ze hadden geen enkele bondgenoot. Daarna herbouwden de danieten de stad die in de vallei van Bet-Rehob lag en gingen er wonen. Ze noemden hun stad Dan, naar hun stamvader, een van de zonen van Israël. Daarvoor heette de stad Laïs. En de danieten richtten het gesneden en gegoten beeld voor zich op. En Jonathan, de zoon van Gersom, de zoon van Mozes, hij en zijn zonen, waren priesters voor de stam van de danieten. Tot op de dag dat het land in ballingschap werd gevoerd. Zo richtte zij het gesneden beeld voor zich op dat Micha gemaakt had, al de dagen dat het huis van God in Silo was. Zover het lezen, broeders en zusters, van Gods woord. Nu, ik veronderstel dat deze geschiedenis van Micha en Stam Dan, dat u niet zo bekend in de oren klinkt. Vandaar dat ik het goed acht om eerst heel kort deze gebeurtenissen te gaan situeren binnen het boek De Richteren. Want na hoofdstuk 17 zijn we hier eigenlijk aangekomen in het afsluitende gedeelte van het boek Richteren. En in tegenstelling tot wat u wellicht vermoedt, volgen deze gebeurtenissen die we net gelezen hebben niet chronologisch op de periode waarin dat Simson richter was onder Gods volk. Simson is namelijk de laatste richter die in het boek het uitvoerigst aan bod komt in de hoofdstukken 13 tot en met 16. Deze gebeurtenissen die we net gelezen hebben, die situeren zich namelijk veel vroeger in de periode van de richters. Nu voor alle duidelijkheid, broeders en zusters, dat is niet mijn uitvinding, maar ook de Joodse traditie die plaatst die gebeurtenissen in de dagen van Otniel. Dat is de eerste richter in Israël en die vindt u helemaal aan het begin van het boek, na de dubbele inleiding in hoofdstuk 3. En het komt wel vaker voor trouwens, dat in historische bijbelboeken de schrijvers doelbewust voor kiezen om de historische volgorde los te laten. Samuel kunt u dat ook ontdekken bijvoorbeeld. En daar hebben ze een heel specifieke bedoeling mee. Nu de vraag is natuurlijk, waarom kiest de schrijver van het boek Richteren om deze gebeurtenissen, die helemaal chronologisch gezien aan het begin van het boek thuis horen, om die aan het einde pas te plaatsen? Wel, als je het boek Richteren gaat lezen, dan vind je tot en met hoofdstuk 16 een overzicht van 12 richters die achtereenvolgens actief geweest zijn onder Gods volk. 12 richters die Yahweh keer op keer geroepen had om zijn volk te verlossen uit de verdrukking van vreemde overheersers. Ja, het land werd gehandelijk overheerst, omdat, zo lezen we keer op keer, het kwaad dat de Israëlieten deden in de ogen van Yahweh Jahwe ertoe aanzetten om Gods volk te oordelen. Maar wanneer dat Gods volk tot inkeer kwam en de Heere ging hen aanroepen in een verdrukking, zag de Heer iedere keer weer naar hen om en hij stuurde dan een richter om hen te verlossen. En zolang dat die richter aanbleef, bleef het volk toch min of meer op het rechte pad. Maar eens dat hij gestorven was, dan verviel Gods volk steeds opnieuw in hun oude gewoontes. En dat is als het ware het repetitieve patroon dat je ontdekt in het middengedeelte van het boek, zeg maar tussen hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 16. Maar in hoofdstuk 17 neemt het boek een wending. En de schrijver die gaat nu nader toelichten wat eigenlijk het kwaad is dat de Israëlieten doen in de ogen van de Heer. Tot op dat moment heeft hij in het boek eigenlijk er nog weinig toelichting gegeven. Hij zegt iedere keer gewoon dat het volk van God kwaad heeft in de ogen van de Heer. En dan vervolgt hij zijn verhaal. Maar hier vanaf hoofdstuk 17 gaat hij heel nadrukkelijk belichten wat dat kwaad is. Hij gaat als het ware de geestelijke toestand beschrijven waaruit God zijn volk nu moet redden. En wat er in 17 en 18 voornamelijk belicht wordt, nou, we kunnen niet het volledige stuk stilstaan, maar wat er in 17 en 18 voornamelijk belicht wordt, is één groot kwaad dat gevonden wordt onder Gods volk. En ik omschrijf het vanmorgen als godsdienstigheid. Dat is misschien niet wat u meteen verwacht, dat in tijden van geestelijk verval er zoveel godsdienstigheid is. Maar in deze hoofdstukken kunnen we ontdekken dat er in tijden van verval absoluut geen gebrek aan religie is. Er is hier enorm veel religieuze activiteit onder Gods volk. Maar geen ware godsvrucht en ontzag voor God. In hun godsdienstigheid kiezen mensen zoals Micha, de Leviet uit Bethlehem en de Danieten om dat te doen wat hen juist lijkt in eigen ogen. Wat hen het beste uitkomt. Dat is zo typerend voor godsdienstigheid. Uiteindelijk gaat het bij godsdienstigheid niet om God. Gaat het niet om de waarheid, maar gaat het om mijn ideeën, mijn voorkeur, mijn visie. De schrijver hier in deze laatste hoofdstuk vermeldt het viermaal, we hebben het gelezen in vers 6. In die dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat juist was in zijn ogen. Nu kan je garanderen, broeder en zuster, wanneer dat mensen menen God te kunnen dienen op een manier die goed lijkt in eigen ogen, dan doen ze gegarandeerd wat dat verkeerd is in Gods ogen. En ik hoop u aan te tonen vanmorgen hoe actueel dit schriftwoord wel is. Gods woord, dat is een spiegel. Een spiegel waarin wij ons telkens de moed moeten hebben om ons te durven spiegelen. En willen we de dwaasheid van de godsdienstigheid doorzien en herkennen in ons eigen leven, ja, dan is het nodig om oog te krijgen voor de godsdienstigheid die Micha kenmerkt, die de jonge Leviet kenmerkt en die de Danieten kenmerkt. We moeten de moed durven aan de dag leggen om ons te spiegelen in Gods woord. Die dingen zijn ons niet gegeven om ons een historisch relaas te geven over hoe dat het Gods volk vergaan is. Nee, alle woord is van God ingegeven en noodzakelijk om op te groeien als broeders en zusters. En dat is wat we hier vinden in dit stukje. Toch wel een heel actueel gedeelte die tot ons hart wil spreken vanmorgen. En ik hoop dat u ook het verlangen heb om te luisteren naar wat de Heer door dit gedeelte tot ons heeft te zeggen, beter gezegd. Want wij hier in het Westen, we leven in de nadagen van het christendom. In tijden van geestelijk en ook moreel verval. Dat is algemeen zo, ook in onze maatschappij. En de algemene tendens onder christenen in Vlaanderen is dat er eveneens gemakkelijk gekozen wordt om dat te doen wat juist lijkt in eigen ogen. En dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat godsdienstbeleving, net zoals uw tandenborstel, een persoonlijke zaak geworden is. Mijn persoonlijke zaak. Nu, hoe is dat zo geworden? En wel, ik denk dat twee zaken voor verantwoordelijk zijn. Allereerst is er vanuit de evangelische traditie een sterke nadruk die gelegd wordt op de persoonlijke relatie met God. Dan sturen wij evangelische christenen heel sterk op aan, dat is het eerste. Maar ten tweede is dat wij in een maatschappij leven die zeer individualistisch is en die zeer zelfgericht is. En de combinatie van die beiden versterken elkaar, zo geloof ik, die hebben ervoor gezorgd dat de gemeenschappelijke beleving van de kerk, als ik het zo mag zeggen, in de schaduw is komen te staan van de huiskamer. Dat is vaak ons privéheiligdom geworden, net zoals we dat bij Micha hier vinden. Steeds meer christenen die beschouwen het praktisch deel uitmaken van een vaste kerkgemeenschap eerder als een optie en een persoonlijke keuze. Bijbellezen, gebed, lofprijs, dat doen we nu vooral thuis in ons privéheiligdom. En indien we dat wensen, dan kunnen we ook nog een eredienst meevolgen op televisie of via livestreaming tegenwoordig. Er heerst wat ik zou noemen een heel sterke ik aan mijn God cultuur in Vlaanderen. Wat de Heer mij duidelijk maakt, wat ik meen te ervaren in mijn stille tijd en in momenten van aanbidding, dat primeert boven de gemeenschappelijke beleving binnen de geloofsgemeenschap. En dat is een soort van individualistisch christendom waar wij allemaal voor vatbaar zijn, broeders en zusters, ook de ouderen. Maar dan om heel andere redenen, maar iedereen is daar vatbaar voor in onze maatschappij onder de christenen. Maar laten we eerlijk zijn, ik en mijn godcultuur, dat is wel iets onnatuurlijks. Dat staat haaks tegenover wat de schrift ons aanreikt. Als je bijvoorbeeld leest in de eerste Johannesbrief, je moet het niet opslaan, ik zal het je gewoon voorlezen, maar je moet snelheid maken, want de tijd gaat vooruit en ik heb nog heel veel te zeggen vanmorgen. Als je leest bijvoorbeeld in 1 Johannes hoofdstuk 4, vers 20 en 21, dan staat er dit. Als iemand zegt, ik heb God lief, en hij haat zijn broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder niet lief heeft, die hij gezien heeft, kan God niet lief hebben die hij niet gezien heeft. En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Nu vraag ik je broeders en zusters, hoe kan je dit gebod in praktijk brengen zonder geloofsgemeenschap? Hoe ga je dat doen? God waarachtig lief hebben zonder broers en zusters actief lief te hebben, binnen het kader van een thuisgemeente, dat is een regelrechte tegenstelling. Dat is absoluut niet mogelijk. Menen dat je het kan doen zonder de anderen, dat je hen niet nodig hebt, dat je hen niets verschuldigd bent, ik en mijn God, dat is per definitie onbijbels. En hoewel er 3000 jaar tussen ligt, tussen ons en Micha, zijn er werkwaardig genoeg, wat de godsdienstbeleving betreft, toch heel wat zaken herkenbaar. En dat heeft alles te maken met het feit dat de typische kenmerken van religie en godsdienstigheid, dat die van alle tijden zijn. Ja, ik weet het, het is een ernstige boodschap voor deze morgen. Maar de Heer legt het echt op mijn hart. En ik hoop dat u ervoor staat wat de Heer met ons wil zeggen deze morgen. En daar zou ik graag willen beginnen met twee inleidende opmerkingen te maken om een beetje de richting aan te geven van de punten die ik graag zou willen maken aan de hand van dit gedeelte. Want de schrijver hier van het boek Richteren, die maakt in hoofdstuk 17 en hoofdstuk 18 een heel subtiel contrast tussen twee godshuizen. Ik weet niet of u het opgemerkt hebt in het tijdens het lezen, maar er is een vals godshuis dat hier voorgesteld wordt en het enige ware huis van God. Aan het eind van hoofdstuk 18 wordt het ware godshuis vermeld. We hebben het gelezen in vers 31. Zo richtte zij het gesneden beeld voor zich op dat Micha gemaakt had, en als volgt, al de dagen dat het huis van God in Silo was. Nu, hoe Micha's gesneden beeld uiteindelijk terechtkomt bij de stam Dan, waardoor het huis van God in Silo in de schaduw komt te staan voor de stam Dan, dat beschrijft hoofdstuk 18. Maar in de aanvang al van hoofdstuk 17 wordt Micha's nepheiligdom met zijn privécollectie aan religieus speelgoed al omschreven als Micha's godshuis. Kijk u maar in 17 vers 5. En de man Micha had een godshuis. Dus er is een vals godshuis naast het huis van God te Silo en die beiden staan dwars tegenover elkaar. En dat brengt me bij mijn tweede punt. En dat is dat er op dit valse hofhuis van Micha een vloek rust. Op dit wortel van metafaan in dit boek door de schrijver heel subtiel aangeduid en benadrukt met de uitdrukking een gesneden en een gegoten beeld. U vindt het eerste maal in vers 4 en u vindt het zevenmaal. En dat is, broeders en zusters, een standaard uitdrukking in het Oude Testament die ons, de hoorders, bij ons zou moeten een belletje doen en rinkelen, en ons mee terugneemt naar de wet van Mozes. Want, als je bijvoorbeeld leest in Deuteronomium hoofdstuk 27, en Deuteronomium is het boek waarin dat Mozes een aantal toespraken houdt, alvorens het volk van God het beloofde land binnentrekt. Maar daar wordt er ook zegen en vloek over het volk van God uitgesproken. En u leest in Deuteronomium 27 een reeks van 12 vervloekingen die door de levieten worden uitgesproken ten aanzien van het volk, voor ze het land binnentrekken. En de eerste vervloeking vindt u in vers 15, dat is altijd dit. Vervloekt is de man die een gesneden of gegoten beeld maakt, een gruwel voor Jahwe, het werk van de handen van een vakman, en dat op een verborgen plaats neerzet. Dus merkt u, vrienden, de schrijver van het boek Richteren, die neemt letterlijk die uitdrukking over. Op Micha's huis rust dan ook automatisch een vloek. Het is een gruwel voor jou, wat er daar bij hem thuis gebeurt. Maar zoals u gemerkt hebt, vrienden, is dat niet meteen de indruk die Micha heeft. Integendeel. En dat brengt mij bij mijn eerste punt. Godsdienstigheid in tijden van verval lijkt vaak heel succesvol. Godsdienstigheid in tijden van verval lijkt vaak heel succesvol. Het is heel opmerkelijk, maar aan de oprichting van Micha's godshuis gaat er een diefstal vooraf. Dat is trouwens ook zo, voor de heiligdom dat hij dan niet te gaan oprichten. Aan de basis van dat godshuis ligt er ook een diefstal. Heel opmerkelijk. En Micha, ja, die drukt er toch wel een serieus bedrag achterover. Dus je ziet dat de vergoeding die de priester later krijgt 10 zilverstukken is, en die man drukt hier even 1100 zilverstukken uit. Achterover, beter gezegd, wel een serieus bedrag. 1100 zilverstukken ontvreemd hij van zijn moeder. Nu, we hebben gelezen, Micha's moeder, die wel de vloek die zij uitgesproken heeft over de vermeende dief, dat is nota bene haar eigen zoon, die blijkt de dief te zijn, ze wil zo graag die vloek afwenden. En ze beslist om een deel van die teruggegeven haalsom te wijden aan een onwettige eredienst voor jou bij. Want door dit gesneden en gehoten beeld hoopt ze Gods zegen af te dwingen van de Heere God en het noodlot van de vloek af te wenden. Dat is wat hier eigenlijk gebeurt. Er is hier heel wat bijgeloof, maar daar kom ik straks op terug. Maar onwaarschijnlijk, vrienden, dat is het opmerkelijk in Hans dat gedeelte, hier lijkt die gekozen weg een weg waarop de zegen van God rust, althans in de ogen van Micha. Want in de ogen van Micha werkt Gods voorzienigheid voor hem mee te goede. Kornat hij zijn eigen zoon heeft aangesteld als priester in zijn privéheiligdom, brengt de hele van nota bene niet een echte leviet aan zijn deur. Een professional, een dienaar van God, die zichzelf vrijwillig komt aanmelden om in dat heiligdom te werken. Dat is toch wel de leiding van God zeker. En als je gelezen hebt aan het einde van het hoofdstuk, de ontknoping komt in hoofdstuk 18 aan het einde, is dat we dan wel een kleinzoon van Mozes zeker? Een kleinzoon van Mozes die bij u aan de deur komt bellen om in uw heiligdom te werken. Wat dat geleiding van God is. En zijn heiligdom is ook tot zegen voor anderen, broeders en zusters. Hebt u het gelezen? Want in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 18, dan komen die dan niet aan zijn voordeur bellen om de Heere te raadplegen. En hij zegt, ja, wat hij zegt, ik ga er straks op heen, want het mag niet op vooruit lopen. Maar in elk geval, dat bezoek aan de heiligdom is wel heel positief uitgedraaid. Vond u dat niet in? Een succesvolle expeditie volgt er, waarop ze hun eigen stamgenoten kunnen overhalen om dat erfdeel daar in bezit te gaan nemen. En het is een gans succes. De heiligdom van Micha, sorry, maar dat is wel een succesverhaal, broeders en zusters. Zo begrijpt Micha het wat er hier gebeurt. Voor hem is het een succesverhaal. Waarschijnlijk ligt die weg van Micha zeer voorspoedig. Ondanks het feit dat alles begon met een diefstal, waarom dat hij zich nooit bekeerd heeft, en hij het geld enkel uit angst voor de vloek teruggeeft aan zijn moeder. En dat hij hier een eredienst in het leven geroepen wordt, mede door toedoe van zijn moeder, die een gruwel is in Gods oog. En toch ogenschijnlijk in de ogen van Micha is dat een zeer gezegende weg. Ik vind dat bijzonder als je daarbij stilstaat. En dat is ook een gigantisch gevaar in onze dagen, waarin dat succes en zegen de barometer is. Maar dat vele christenen een gemaakte keuzes aan afmeten, hun bediening aan afmeten en de geestelijke toestand van de kerk aan afmeten. Ik heb het al zo vaak gehoord van medegelovigen die wegen verkiezen, dingen doen die niet in overeenstemming zijn met Gods woord. Achteraf kijken ze op die gebeurtenissen terug. Er is in hun ogen zegen uit voortgevloeid en dat rechtvaardigt de keuzes die ze voordien hebben gemaakt. Dat is net hetzelfde dat ik bij Micha ben. Het begint met ongehoorzaamheid. Je eigen weg bewandelen en niet Gods weg. Blijkbaar komt het dan toch positieve zaken die eruit voortvloeien. En dan kijkt men terug en zegt men, dan is het toch wel van de Heer geweest dat die beslissing genomen heeft. Mijn broeders en zusters, dat is wel zeer pragmatisch. En veel christenen redeneren zo pragmatisch. Als het werkt, doordat er zogenaamd zegen oprust, dan zijn we goed bezig. He? En is de Heer met ons? Als het in mijn persoonlijk leven meezit en ik heb voorspoed en ik ervaar zegen, dan ben ik per definitie goed bezig. En dan moeten we ons toch zelf voor behoeden, broeders en zusters, dat is wel een grove misleiding. En Micha is daar het levende bewijs van, dat een zelfgekozen weg in de ogen van mensen wel heel succesvol en gezegend kan lijken, ondanks het feit dat Gods oordeel erop rust. Dat is het eerste punt dat ik met u wilde overdenken. Ik denk dat het toch wel iets is om serieus mee na te denken. Nu, hoe kan zoiets? Wel, dat brengt me bij mijn tweede punt. Godsdienstigheid in tijden van verval maakt zijn aanhangers geestelijk blind en doof. Godsdienstigheid in tijden van verval maakt zijn aanhangers geestelijk blind en doof. Micha ontbreekt het absoluut niet, vrienden, aan godsdienstijver. Hij gelooft oprecht met wat hij doet, Yahweh, de God van Israël, te dienen. Dan zeg je bij dat, maar hoe kan iemand dan zo blind zijn? Heeft hij dan geen enkele voeling meer met de realiteit? Heeft hij dan geen enkel besef meer van wat de wil van God is? Ja, Micha die leeft precies in een eigen gecreëerd godsdienstig wereldje. En nogthans heeft hij van zijn mama en zijn papa een hele mooie naam meegekregen. Heeft wat zijn naam betekent? Zijn naam betekent, wie is als God? Wie is Gods gelijk? Het is toch een geweldige naam voor aan die kind te geven. Nu, ondanks zijn naam is Micha iemand geworden die de ene ware God die met niemand te vergelijken is, herleid heeft tot een dood stuk hout, bekleed met edelmetaal. En Micha die vereert hier niet, broeders en zusters, de God Dagon van de Filistijnen of de Baal van de Canaanieten. Nee, hij vereert de God van Israël. Maar, dat wel de manipuleerbare mini-versie die hij een plaats kan geven in zijn godshuis. Dat is wat hier gebeurt. En nogthans is er iemand die oprecht van plan is om Gods leiding te zoeken in zijn leven. Hoe kan ik dat zomaar met zoveel vrijmoedigheid zeggen? Wel, een van de voornaamste attributen onder zijn godsdienstig speelgoed dat jullie vindt is de efod. Nu, de efod, dat is een kostbaar versierd bovenkleed dat de dienstdoende priester aantrekt om de Here te raadplegen voor anderen. En eerst is het zijn zoon die de efod draagt, hebben we gelezen. En daarna een rondzwervende leviet die op zoek is naar een vast inkomen. Nu, ik kan mij zo levendig voorstellen, vinden dat En alles wat dat Micha, zijn mini-versie van de God van Israël, ging raadplegen, dat er dan nooit een negatief antwoord kwam. Kan je dat wel even voorstellen? Zijn zoon, nog die leviet, die voor hem de Heere raadpleegden, die gaan hem nooit geen strobreek in de weg gelegd hebben. Ze zullen altijd gezegd hebben tegen hem, de Heer is met u. Ja, wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Maar vrienden, kunt u zich een moment inbeelden wat dat zoiets met een mens doet? Als je in zo'n godsdienstcultuur leeft, waar dat alles wat hij doet, goed is. En dat iedere keer gezegd wordt dat de Heer met u is. En dat zijn zegen op je rust. Wat zou zoiets doen met een mens? Nu, we gaan geen psychologische analyse doen vanmorgen daarover. Maar Gods woord geeft ons al de uitkomst waar zoiets naartoe leidt. U kunt het lezen in Psalm 135. Dat is een belangrijk stukje. Dat vind je een heel belangrijk principe. Er staat op dit. De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Ze hebben oren, maar horen niet. Ook is er geen adem in hun mond. En dan komt het. Wie hen maakten, zullen worden als zij. Allen die op hen vertrouwen. Wie hen maakten, zullen worden als zij. Allen die op hen vertrouwen. Dus, wie een afgod creëert en daarop vertrouwt, die wordt als zijn afgod. Ja, je wordt naar de gelijkenis van de God die je vereert. Geestelijk blind en doofstom. Wat wij vereren, broeders en zusters, daar gaan wij uiteindelijk op gaan lijken. Als wij ons toewijden aan de ene ware God en hem vereren, worden wij naar het beeld van zijn heerlijkheid, Jezus Christus, veranderd. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik heb in de hoofdstuk 5 uit mijn hoofd gesproken. Maar wie zich aan een vals beeld van God toewijdt en daarop zijn hoop en zijn vertrouwen stelt, die zal worden als de God die hij zelf gemaakt heeft. Blind en doofstom. Ja, afgodendienst, vrienden, dat is niet vrijblijvend, nee. Afgodendienst is niet vrijblijvend. Het is niet voor niets dat Johannes zijn brief eindigt met de woorden, 1 Johannes eindigt met de woorden, kindertjes, hoed u voor de afgoden. Dat is toch dan niet voor niks, hè, vrienden? Omdat afgodendienst niet vrijblijvend is. Bedenk een moment met mij, ik kan er niet over uitweiden, maar bedenk een moment met mij wat dit heeft teweeggebracht voor Gods volk, voor Gods oude verbondsvolk, als 1500 jaar later, na deze gebeurtenissen, Yahweh vlees en bloed aanneemt en onder hen gaat wandelen. Wat gebeurt er dan? Jezus is een vreemdeling voor hen. Een vreemdeling. Ze verstaan niet eens de stem van God. Yahweh, die ze al honderden jaren aanbidden, wordt vlees en bloed. De mensen zoals u en ik wandelt onder hen en hij spreekt en ze kennen hem niet. Het is een wild vreemde van hen. Kunt u zich dat voorstellen? En de evangelisten die onderstrepen dat ook allemaal, want in elke evangelie, beter gezegd, wordt er een bijzonder harde profetie van Jesaja aangehaald. Ik lees het u voor uit Matthäus hoofdstuk 13, vers 13 tot 15. Dan lezen we dit. En let op de bewoording, maar wat ik u probeer duidelijk te maken, als het gaat om afgoden. Daarom zegt de Heer, spreek ik in gelijkenissen tot hen, opdat zij kijkend niet kijken, en horend niet horen, en niet verstaan. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen en geenszins verstaan. En kijken zult u kijken en geenszins zien. Want het hart van dit volk is vet geworden. En hun oren zijn hardhorend geworden. En hun ogen hebben zij gesloten. Opdat zij niet misschien met hun ogen zien en met hun oren horen. En met hun hart verstaan en zich bekeren. En ik hen gezond maak. Heb je het al gehad? Ja, de waarheid. Als Gods woord klinkt, Gods woord, dat verlicht u, ofwel verblindt het u. Ja, de zon smelt ijs, maar diezelfde zon verhardt ook klei. Dat is de uitwerking van de waarheid. Als Gods laatste woord in deze wereld, Jezus Christus, komt en hij spreekt, dan zijn zijn woorden niet vrijblijvend. Ofwel verlichten ze u, ofwel verblinden ze u. Dat betekent voor Gods volk uiteindelijk, en daarom wordt deze profetie van Jesaja in alle evangelieën aangehaald, broeder en zuster, dat betekent voor hen dat de generatie van Israëlieten, die dit heeft meegemaakt, beslist geoordeeld zal worden. En weet je waarom? Omdat afgodendienaars zijn. Zij dienen de Joodse tradities en de overleveringen van de ouden, en niet de God van Israël en zijn levend woord. Hun theologie, dat is hun afgod geworden. En de afgoderij van de Joodse traditie, die had hen blind, doof en compleet onbereikbaar gemaakt. Ze waren zo dood als hun traditie en reddeloos verloren en nagenoeg onbereikbaar voor de geest van God. Dat is de situatie. Ja, dat wordt allemaal zomaar licht overgenomen, maar dat is wel de realiteit. Hè? Jezus zijn woorden waren niet vrijblijvend voor die generatie. Er wordt veel over Jezus gesproken, maar de context waarin dat hij komt en wat er precies gebeurt en wat het effect is van wanneer dat hij op aarde komt, dat wordt helemaal niet gezien. Heb je er ooit al eens over nagedacht, zoals je nu zegt vanmorgen? Ik denk nog niet veel, hè? Dat is het punt, broeders en zusters. We leven vandaag in tijden van grote geestelijke verwarring. Velen noemen zich evangelische christenen. En hoewel dat de naam doet vermoeden dat voor hen het evangelie toch centraal staat, anders noem je niet een evangelisch christen, merk ik meer en meer dat heel veel van hen het evangelie nog niet eens kennen. Laat staan dat ze het gehoorzamen. Dat is toch wel schokkend als je erover nadenkt. Hoe moet je dat zien? Wel, een van mijn geestelijke mentors, die zegt het altijd zo. Kijk, zegt hij, de eerste generatie christenen, die kent het evangelie. Maar de tweede generatie, die gaat ervan uit dat ze het kennen. En de derde generatie, zegt hij, verliest het evangelie helemaal. En in Vlaanderen is de situatie zo dat er heel veel tweede en derde generatie christenen zijn. Die zich spijtig genoeg niet vastklampen aan het evangelie, maar die zich vastklampen aan geestelijke slogans, aan snippers uit de Bijbel en leven vanuit het buikgevoel. En anderzijds is er een heel gedeelte dat zich vastklampt aan dode tradities en aan leringen van mensen. Hun theologie is de Bijbel geworden, waarbij dat ze leven en menen eeuwig leven te hebben. Net zoals het Joodse volk in Jezus dagen. Ik ben geen profeet, absoluut niet. Ik werk wel voor een non-profit organisatie, maar dat is iets anders zeker. Hè? Maar ik ben wel echt bang, broeders en zusters, dat de geschiedenis zich opnieuw zal herhalen. Ik ben echt bang, wanneer de Heer Jezus onze Heer verschijnt, dat hetzelfde zal gebeuren als toen hij de eerste man verscheen en op aarde kwam. De woorden klinken mij steeds feller in de oren dat de Heer Jezus zegt, met het oog op zijn verschijning, zal ik nog geloof vinden? Zal ik nog geloof vinden? De vraag is niet, vrienden, of dat wij hem kennen, maar de vraag is of dat hij hem ons kent. Ik hoor zo vaak de vraag stellen, ken je Jezus? Ja, maar ken je Jezus nu? Dat is de vraag. Behoren wij hem toe? Of hebben wij ons ook al jaren vastgeklampt aan een mini-Jezus naar ons beeld en onze gelijkenis, net zoals Micha? Kan ook weer een versie van Jezus maken, hè, vrienden? Het hoeft geen afgodsbeeld te zijn, hè? Micha vereerde Jahwe. En dat was het beeld dat hij had van wie dat Jahwe was. Net zoals zijn voorouders een gouden kalf maakten en ook zeiden van, kijk, dat is Jahwe. Hij lijkt op de goden van Egypte. Hij heeft grote horens, hij is sterk en hij heeft vanochtend nog iets tussen zijn benen hangen. Hij is zeer vruchtbaar. Dat is het beeld dat wij hebben van de God van Israël. Maar dat zegt Jahwe, dat ben ik niet. Dat is uw beeld van wie dat ik ben. Ik ben die ik ben. De eeuwige, de onveranderlijke. Mij moet je leren kennen. Dus het is allemaal niet zo. Waarom, broeders en zusters? En u proeft dat het zwaar op mijn hart ligt en ik weet waarom. dat dit zo is en ik hoop dat je er ook voor open staat. Dat brengt me bij een derde punt, want de tijd gaat vooruit. Godsdienstigheid in tijden van verval, dat is subjectief en bijgelovig. Wat ik zo beangstigend vind bij Micha, dat is zijn valse gerustheid. Het vertrouwen dat hij heeft dat Yahweh hem gunstig gezind zal zijn. Het laatste vers van hoofdstuk 17, toen zei Micha, nu weet ik dat Yahweh mij wel zal doen, omdat ik deze leviet als priester heb. Waarop berust zijn vertrouwen, vrienden? Wel, Micha die heeft nu een leviet, een rechtstreekse nakomeling van Mozes, die bemiddeling doet tussen hem en Yahweh, dat is toch bijbels? Levitische priestermeester zegt, bemiddeling doet, is inderdaad bijbels, maar dat houdt het ook op. Maar dat is het punt juist. Er is één iets van overeenstemming, in zijn eerbied, maar wat Gods woord zegt, en dat is voor hem de zekerheid dat Gods zegen, Gods goede hand over hem is. Maar vrienden, dat is geen bijbels geloof, dat is gewoon bijgeloof. Dat is geloven in een magische formule. En zo zijn er de dag van vandaag onder evangelische christen heel veel van die magische formules. Heel veel. Ik zal ze geen eten geven, de deze die wekelijks op zondag in de dienst zitten, die rotsvast geloven van ik ben gedoopt en ik ga naar de samenkomst en Gods hand is, goede hand is met mij. Dat is net hetzelfde. Net hetzelfde. Maar had dat misschien niet zeggen, maar mijn liefst wel vanuit dat principe. Ik ben gedoopt, het is allemaal oké. En vooral tweede, derde generatie. Ik ben gedoopt, het is allemaal in orde. Ik ga naar de dienst en Gods goede hand is over mij. Dat is net hetzelfde zoals we hier vinden. Maar er zijn nog veel magische formules. We zouden al een voormiddag kunnen bezighouden met ze één voor één te overdenken. Ik wil er u eentje meegeven. En om je te tonen hoe subtiel dat het ook in elkaar zit. En hoe gemakkelijk dat je erin meegaat. Kent u het boekje dat jaren terug op de markt is gekomen? Heel populair. Er zijn er miljoenen van verkocht en ze worden nog steeds verkocht. Het boekje met als titel Het Gebed van Jabes. Ken je dat boekje? Die zijn geen grote lezers blijkbaar, hè? Maar ik denk dat Mark wel zou kunnen bevestigen dat dat een heel populair boekje is. En dat je dat overal vindt. Het Gebed van Jabes. Nu, waar is het op gebaseerd? Wel, een stukje uit 1 Kronieken 4 vers 10. Zal ik je voorlezen. Jabes nu, riep de God van Israël aan met de woorden, wil mij toch overvloedig zegenen en mijn gebied vergroten, laat uw hand met mij zijn, weer van mij het kwade, zodat mij geen smart treft. En dan staat er, en God schonk wat hij had gevraagd. Dat is het gebed van Jabes. Nu, ik ga je een stukje voorlezen uit de inleiding van dit boekje, en dan merk je meteen de betrachting van dit werkje. In zijn inleiding zegt de schrijver dit. Ik wil u leren hoe u een gedurfd gebed kan bidden dat God altijd beantwoordt. Het is kort, slechts één zin in vier delen en verstopt in de Bijbel. Maar ik geloof dat het de sleutel bevat voor een leven van buitengewone gunst met God. Deze smeking heeft radicaal veranderd wat ik van God verwacht en wat ik elke dag ervaar. Duizenden gelovigen die haar waarheid toepassen, zien regelmatig wonderen gebeuren. Nu weet je ook ineens waarom dat hier niet gebeurt, nee? Het gebed van Jabes. Een magische formule verstopt in de Bijbel. En een geslachtsregister nota bene. Het is niet moeilijk, want er zullen we altijd over. We lezen maar nooit dat we Bijbel lezen. En dan mis je het, hé. Zie je wat er van komt? Van geen geslachtsregisters te lezen. Zo'n succesvol gebed. Verstopt in een geslachtsregister. Uit dat bed. Kijing. Kassa kassa, hé. Sorry dat ik het zo zeg, maar begrijpen dat ik naartoe wil? Dat is geen geloof, hé. Dat is bijgeloof. Dat is geloof in een magische formule. Ik noem dat drankautomaten geloof. Je steekt er een muntstuk uit en je weet direct wat je krijgt. Maar hoeveel mensen En in mijn gemeente waren er verschillende mensen die er weggevallen van het boekje. Maar dat heeft niks met geloof te maken, die vrienden. Wat de schrijver van dat boekje hier bezighoudt, dat is ook wat aan Micha en zijn moeder bezighoudt. En de leviet en de danieten. Angstvallig zoeken hoe dat je de Heer aan uw zijde krijgt in het leven. Hoe kan ik mij van Gods zegen verzekeren? Maar of dat jij aan de zijde van de Heer staat, dat komt zelfs nog niet eens aan de orde. Wat hem bezighoudt, is de zegen van God, terwijl ze absoluut geen interesse hebben of dat ze nu Gods gehoorzaam zijn of niet. Dat interesseert hen niet. Hoe kan ik God aan mijn zijde krijgen? Dat is het grote verschil tussen godsdienstigheid en ware godsvrucht. Godsdienstigheid zoekt altijd zichzelf. Altijd. Maar ware godsvrucht zoekt de ene ware God te dienen, te gehoorzaam, te aanbidden. Dat is het grote verschil tussen. En dat brengt mij bij mijn vierde punt. Godsdienstigheid laat zich leiden door zijn eigen voorkeuren en niet door de wil van God. Godsdienstigheid laat zich leiden door zijn eigen voorkeuren en niet door de wil van God. In hoofdstuk 18... zien we hoe dat het dan niet uiteindelijk op de tjol zijn door het land. Ze gaan op zoek naar een erfdeel. Nu, de reden waarom dat de schrijver ons dat de aandacht op vestigt, heeft in het beginsel alles te maken met Simson. Ja, Simson, die is op vele vlakken een heel opmerkelijk figuur, ik wil er niet over uitweiden. Volgens mij is het de meest ondergewaardeerde rug die er ooit in Israël gewandeld heeft, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar, wat ik met zekerheid wel kan zeggen dat je gaat moeten beamen, is dat het een hele rechter is die door God gezonden is, zonder dat er ook voor hem gebeden is geworden. Alle andere rechters vind je dat Gods volk roept tot God. Bij Simson niet. Dat is heel opmerkelijk. Wordt niet geroepen tot God. God geeft hem. En het tweede wat opmerkelijk is bij Simson is dit. Hij is de enige rechter die er alleen voor staat. Als hij geroepen wordt, tussen, en we gaan niet dan, tussen Esthaol en Zora, in hoofdstuk 13, is er geen stamming om mee met hem te strijden tegen de Filistijn? Heel dat lange verhaal, moet je de vraag stellen van, waar zijn die dan niet hier in Gods naam? Hij is de enige rechter die nooit niemand in zijn gevolg heeft gekregen van zijn stam. Waar zijn die dan niet? Nou, dat is het antwoord dat hij kreeg in hoofdstuk 18. Daar vind je de verklaring hoe dat het komt dat in de dagen van Simson de danieten vermist zijn in de strijd. Ik wil graag met u opnieuw vers 1 en vers 2 lezen van hoofdstuk 18. In die dagen was er geen koning in Israël. En in die dagen zocht de stam van de danieten voor zich een erfelijk bezit om er te wonen. Want tot op die dag was hun onder de stam van Israël nog geen erfelijk bezit in deel gevallen. Daarom stuurden de danieten uit hun hele geslacht 5 mannen, strijdbare mannen uit Zora en uit Esthaol. En zie je, hebt die steden die vermeld worden in Richteren 13, waar Simson actief is. Waar de geest van God hem voor het eerst aangrijpt, beter gezegd. Dus 5 strijdbare mannen uit Zora en uit Esthaol om het land te verkennen en om het te doorzoeken. En ze zeiden tegen hen, ga op weg, doorzoek het land. Zie je, de danieten waren in de dal van Simson en geen uren te bespeuren, omdat ze tientallen jaren voordien de streek verlaten hadden op zoek naar hun eigen erfdeel. Ja, de danieten die waren oorspronkelijk een prachtig erfdeel van de Heere toegewezen, u vindt het beschreven in Jozua hoofdstuk 19. Maar in de inleiding van het boek Richteren merk je dat die danieten er niet in slagen om vaste voet aan grond te krijgen in dat beloofde erfdeel. Integendeel, ze worden door de Amorieten zelfs de bergen ingedrongen. Dat is de situatie. Dus er is wel degelijk toch een serieus gebrek aan geloofsvertrouwen en aan toewijding aan de Heer, waardoor ze falen in de strijd tegen de Kanaanieten, want de Heer had in hun hand gegeven. En wat doen ze dan? Naar Silo trekken? Gods tegenwoordigheid zoeken in Silo? Om daar hun zwakheid te beleiden? En zijn hulp af te smeken om alsnog het erfdeel dat hij hen toegemeten heeft in bezit te nemen? Is dat de beslissing die ze nemen? Niet jong. We gaan iets anders zoeken. Het is veel te moeilijk. En dat is wat je denkt. Ze gaan gewoon de opdracht die de Heer hen heeft gegeven naast zich neerleggen. Maar gaan zelf een erfdeel gaan zoeken. Ja, dat is godsdienstigheid, hè? Dat is net zoals water. Dat zoekt altijd de gemakkelijkste weg. Dat gaan ze doen. En moet je zien hoe dat hier vertaald wordt. Het is bijna een kopie van de wijze waarop dat God zijn volk de opdracht geeft om met 12 verspieders het land door te trekken. Het is bijna een kopie. Ja, wat je vindt is dat we dan niet in eigenlijk de intocht dunnetjes gaan overdoen. En zelf een erfdeel gaan zoeken. En ze sturen 5 verspieders uit. Nou, als John heel het land hoort, ze weten eigenlijk niet wat ze op zoek zijn. Dat is ook logisch, hè? Als je de wil van God naast je neerlegt, dat je niet meer weet naar wat je moet zoeken. Ze tjongen heel het land door. En komen ze wel niet terecht, zie je, bij Micha? Ze komen terecht bij Micha. En ze gaan daar overnachten. En wat dat hier meteen opvalt, is dat die Danieten helemaal niet verontrust is van het feit dat Micha dat zijn eigen privéheiligdom heeft. En daar helemaal geen probleem mee. Integendeel, je ziet hier dat ze meteen ook die priester die daar actief is, die valse priester, gewoon herkennen en zeggen, ga jij de Heer voor ons raadplegen? En ze zeggen niet de Heer, ga jij God voor ons raadplegen? Heel opmerkelijk. Ga jij God voor ons raadplegen? Nu, waarom moet de Heer gaan raadplegen? Waar is dat al tientallen jaren bekend wat je moet doen? Ze moeten daar niet zitten. Ze moeten aan de andere kant van het land zitten. En dat is zo vaak niet ook onder christenen gebeurd. We gaan er voorbij. Nou, dat klinkt zo geestelijk, hè? We gaan er voorbij. Soms zeg ik tegen mensen, moet ik dat niet voorbij? Ik hak dat niet voorbij. Weet je waarom dat ik al weet wat ik moet doen? Als Gods woord weet en zegt wat je moet doen, moet je er niet over bidden. Bidden kan gehoorzaamheid niet vervangen. Maar het klinkt wel veel geestelijker, hè? Dat is het probleem, broeders en zusters. Er wordt zoveel gezocht naar de weg van God, terwijl dat Gods weg en Gods wil bekend is in zijn woord. Maar je moet het al wel gehoorzamen. Anders ga je gewoon je eigen weg zoeken. Dat is het feit. Net zoals deze Danieten hier. Ze gaan ook de Heere raadplegen. Ja? In de nakheiligdom van Micha gaan ze zoeken of dat die zelf gekozen weg om die zoektocht door het land te gaan een erfdeel te vinden of dat die zoektocht voorspoedig zal zijn. U en ik weten, als je zo'n vraag aan de Heer, wat denk je dat het antwoord normaal zou moeten zijn? Nee. Ze hebben dan niets te zoeken, hè? Maar de Leviet kent natuurlijk zijn Pappenheimers en hij weet precies wat dat ze zo graag zouden willen horen. En dan zegt hij in vers 6, ja, dat is misschien iets anders vertaald, maar het meest correcte, neem het maar goed zo mee aan, ik heb mijn huiswerk gemaakt, het meest correcte is, ga in vrede. Uw weg is voor de ogen van Javé. Klinkt mooi, dat is bijna net hetzelfde als in Spreuken 5 vers 21. Het is bijna letterlijk hetzelfde. Want de wegen van een man zijn voor de ogen van Javé. Hij weegt al zijn sporen. Nu voor wie dat zijn wegen zelf kiest, klinkt natuurlijk zeer bemoedigend als er gezegd wordt, Gods ogen zijn op u, hij waakt over uw welzijn. Dat klinkt toch geweldig als je uw weg zelf kiest. Als je zo'n fiat krijgt van de Heer. Maar wat, vrienden, als je de verkeerde richting uitgaat? Als inderdaad de Heer zijn ogen op u gericht zijn, maar als jij op weg gaat naar geweldige, gigantische moeilijkheden die op uw weg liggen, wat dan? Als je zo'n woord krijgt, zo'n bemoedigend woordje. Dat is een regelrecht drama. Een drama. En dat is ook wat het wordt voor Micha uiteindelijk. Dat is mijn laatste punt, daar wil ik mee eindigen. We zijn dat ik goed bezig ben. Het drama van godsdienstigheid. Het drama van godsdienstigheid. Vers 24. Micha, die wordt zijn huisgoden en zijn gesteden en gehouden beeld en zijn efod en zijn priester ontnomen. En dan had hij hals over kop met een aantal mensen dat hij opgetrommeld heeft, die dan niet in achterna. En let eens op de woorden die hij zegt in vers 24. U hebt mijn goden die ik gemaakt heb meegenomen, evenals de priester en bent weggegaan. Wat heb ik nu nog? Hoor je de dramatiek in die woorden? Wat heb ik nu nog? Dat is bewust zo gekozen. Ja, nu dat Micha zijn religieus speelgoed afgenomen is, is hij radeloos en hulpeloos als een klein kind. Het is alsof zijn de wereld hierin stort. Wat heb ik nu nog? En daarmee wil de schrijver als het ware drama, de dwaasheid van godsdienstheid, de dramatiek die eraan verbonden is, legt hij letterlijk in de mond van Micha, dat je zou proeven waar dat die weg op uitmondt. En let op die tegenstrijdige bewoording hier. Mijn God die ik gemaakt heb, heb je meegenomen. Een God dat je zelf maakt, wat voor God is dat? Eén die kan gestolen worden van u. Wat voor een God is dat? Ja, je kan hem maar beter gestolen zijn eigenlijk. Is zoiets het waard om een God genoemd te worden? Nee. Maar dat is het drama van de godsdienstigheid. Het vereert een God die nog niet eens voor zichzelf zorg kan dragen. Ja, als je een God creëert naar je eigen beeld en gelijkenis, dan moet je hem dragen. Dan moet je hem ook verzorgen, want ik kan voor zichzelf niet zorgen. Jesaja, de profeet, die lacht van mij in zijn dagen. Ik wil je meenemen als laatste stukje, dat wil ik afsluiten, naar Jesaja 46. Jesaja, die wijst zijn tijdgenoten in Jesaja 46 op iets heel opmerkelijks. Ja, hij profeteert dat er een komende dag is dat Babylon zal vallen. En de voornaamste goden van Babylon zijn Bel, Daniels naam is Belshazzar, en de tweede voornaamste god, de zoon van de god Bel, is Nebo. Kent u uit de naam Nebu? Dat is daar in het naam. Nu, Jesaja die ziet eigenlijk vooruit in de dagen dat ook Babylon op zijn beurt in ballingschap zal gaan. Ja, omdat ze zoveel andere volken gelapt hebben, het zal ook onder een toer zijn, om het op zijn Vlaams te zeggen. Ook zij zullen op een dag in ballingschap gaan. En het is opmerkelijk hoe dat Jesaja eigenlijk spot met de goden van Babylon. Hij zegt, ja, Bel en Nebo, ze moeten ze nu in hun draagtassen stoppen van de lastdieren. Ze zijn enkel tot ballast. Je moest ze zelfs meezeulen in ballingschap met de rest van het pakgoed. Eigenlijk zegt hij van, moeilijk gezien. Die goden van Babylon, die waren niet in staat om die nederlaag te voorkomen. Die kunnen die ballingschap niet voorkomen. Ja, sterker nog, je moest ze ook nog mee wegdragen op lastdieren en ballingschap. Is dat geen drama? Als je daar je leven op gebouwd hebt? Maar dan heeft hij een bijzonder antwoord. En het geval om die woorden, en daar wil ik ook mee eindigen, want die vind ik zeer kostbaar. Jesaja 46, vers 3 en 4. Dan zegt de Heer dit. Luister naar mij, huis van Jacob. En het heel het overblijfsel van het huis van Israël. U die door mij gedragen bent vanaf de moederschoot. Gedragen vanaf de baarmoeder. Tot uw ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. Ja, tot uw grijsheid toe zal ik u dragen. Ik heb het gedaan en ik zal u opnemen. Ik zal dragen en redden. Ik vind dat zo mooi. Geen groot verschil, vrienden. Boden die je zelf maakt, die moet je ook zelf dragen. Maar de God van Israël, de eeuwige onveranderlijke, die draagt ons vanaf de moederschoot tot in de dagen van grijsheid en ouderdom zal hij ons dragen. Weet je waarom? Omdat wij zijn schepsel, zijn maaksel zijn van zijn handen. Zie je het grote verschil? En niet omgekeerd. Hij heeft ons toch opgenomen en gered in de Heer Jezus Christus. En hij zal ons dragen door het leven. Laten we hem zoeken, laten we hem leren kennen, laten we hem dienen die gezegd, ik heb het gedaan, ik zal u opnemen, ik zal dragen en redden. Dat is het drama van godsdienstigheid, vrienden. Het geeft geen weet van een God die u opneemt en draagt. Het moet zelf zorg dragen over de zelfgemaakte goden. Maar kent u de rust van het ware vertrouwen in de God, de scheppergod, die door zijn zoon ook jouw Heer is geworden, die jou draagt in het leven? Kan je dat, broers en zusters? Is dat de realiteit voor u? Ik hoop van harte dat wij mensen zijn die ons daarna uitstrekken en die God willen leren kennen en niet de Jezus aanbidden naar ons beeld en gelijkenis.
Maar God die zegt, ik ben de Heilige.
Maar mij kun je met niemand vergelijken. Ik kan mij pas leren kennen in mijn Zoon. Hij belichaamt mijn heerlijkheid. Hij is de afdruk van ons leven.
Willen we echt hem leren kennen? Dan ga je de realiteit ervaren van de God die dat draagt. In plaats van die stomme afgoden die je niet kunnen dragen.
Is dat misschien de reden waarom dat zoveel christenen, als problemen aanbreken, het zo moeilijk hebben? Waarom weten ze zich niet gedragen door de Heere God? Waarom? Ik leg die vraag in jullie midden. Denk er eens over na. Geef niet allemaal geloof naar geloven, geloof moet hem wel kennen. Je moet hem wel kennen. Als iemand van mijn beste vrienden zegt, zeg, Jos, amai, ik heb het wel meegemaakt. Deze, dat is nou een beetje karel, hè? Die heeft dat gedaan. Ah ja, zeg ik dan? Sorry, zo ken ik hem niet. Het is mijn beste vriend. Begrijpen we dat naartoe wel? Er zijn zoveel signalen in het leven die op je afkomen en die vertellen dat God helemaal niet de God is die hij zegt dat hij is te zijn in de Bijbel. Maar als je hem niet kent, als je geen omgang met hem hebt, als je hem niet steeds beter leert kennen, dan kan je ook niet vertrouwen als de dingen rondom je net niet lijken wat ze eigenlijk zouden moeten zijn. Of dat precies het lijkt alsof dat God niet is wie hij zegt te zijn. Dan kan je niet zeggen van, sorry, ik geloof dat niet, zo is mijn God niet. Hij was vroeger zo, hij is zo en zo en zo en zo gehandeld. En daarom weet ik zeker dat hij nu ook zo zal handelen. Je kan dat niet zeggen. En dat is het grote probleem. Als je hem niet kent, als je hem niet lief hebt, weet je ook niet de jouw gedragen. En dat wil ik het bij laten, broeders en zusters. Amen.